Goedemorgen. Welkom op deze vijfde zondag van Epifanie. De lockdown is nog altijd gaande. En persoonlijk zou ik het niet zo erg vinden als de kappers weer hun zaken mochten openstellen. Maar ja, het is wachten, wachten en wachten. En gelukkig staan wij in een traditie van wachten en zijn wij wel wat gewend. Buiten is het guur, maar ook betoverend wit, rein en zuiver. Binnen echter gaan wij ons buigen over een wel heel duister en beangstigend thema. Bezeten zijn door een duivelse geest. Wat is dat? Bestaat dat wel? Komt dat nog voor? Of is dat iets van primitieve culturen? Volksgeloof? En weten wij inmiddels wel beter? Dat dus zo dadelijk bereiden wij ons nu eerst voor in een moment van stilte. Onze hulp is in de naam die heilig is en hoog verheven. Naam boven al onze namen. Die ons plaatst in de ruimte en tijd van deze aarde. Die ons kent beter dan wij onszelf. En die ons draagt tot aan het einde en daaraan voorbij. Zijn trouw is eeuwig. Genade en vrede gaat uit van die naam. Die over, met en in jullie is. Als Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ons intredelied is lied 837, de versen 1, 3 en 4. 837, 1, 3 en 4.
Thank you.
tekst van het lied is, denk ik, bijzonder fraai. En ik wil de tekst van het tweede couplet voorlezen. Couplet dat we niet gezongen hebben, maar dat zo toepasselijk is voor het thema van vandaag. Volgen wij, heiland, niet uw spoor. Laten wij anderen bloeden. Geven wij pijn en angsten door. Neem ons dan onder uw hoede. Spreek uw genezend woord vol macht. Dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede. Wij gaan zo dadelijk bidden, het Kyriegebed. En ik maak daarbij gebruik van een gebed van David, dat ook op het leesrooster staat voor vandaag, Psalm 142. David zou deze psalm hebben gemaakt toen hij een keer ingesloten was in een rotsspelonk en zijn leven bedreigd werd door koning Saul. Het Bijbelverhaal is jullie wellicht bekend. Het is, zoals jullie zullen merken, niet moeilijk om dit gebed naar het heden te transleren en op onze huidige situatie van de lockdown toe te passen. Laten wij Christus aanroepen omwille van de nood in de wereld. Laten wij bidden. Luid roep ik tot de Heer. Luid smeek ik de Heer om hulp. Bij Hem stort ik mijn hart uit. Bij Hem klaag ik mijn nood. Ik ben ten einde raad. U kent de weg die ik moet volgen. U weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt. Ik kijk terzijde en zie niemand die om mij geeft. Nergens een toevlucht voor mij. Niemand die hecht aan mijn leven. Ik roep tot u, Heer. U bent mijn schuilplaats. Al wat ik heb in het land van de levenden. Hoor mijn noodkreet. Ik ben uitgeput en moe. Verlos mij van mijn vervolgers. Zij zijn sterker dan ik. Leid mij uit de beklemming dat ik uw naam mag loven in de kring van de rechtvaardigen. U hebt naar mij omgezien. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. Het Gloria-lied dat wij zingen is lied 305, het eerste couplet. Onze schriftlezing is uit het Marcus-evangelie, het eerste hoofdstuk, de versen 29 tot en met 39. En Jan Prey zal die voor ons voorlezen.
Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. 'S Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond niet toe om hier iets van te zeggen, want ze wisten wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna. En toen ze hem gevonden hadden en zeiden ze tegen hem: "Iedereen is naar u op zoek." Toen zei hij: "Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan." In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.
Gemeente van Christus, beste mensen. Afgaand op het evangelie van Marcus kunnen wij vaststellen dat Jezus' eerste dag, want dat was het, zijn eerste dag, bij zijn nieuwe werkgever, de Hemelse Vader, gelijk heel druk was. Eerst in de synagoge, onderricht over dat koninkrijk dat nabij was. Vervolgens het uitdrijven van een onrein geest. Daarna, en daar begon onze lezing, naar het huis van de discipel Simon, beter bekend als Petrus. Daar geneest Jezus de schoonmoeder van Petrus van een hevige koorts. En dan 's avonds de zieken en bezetenen aan de deur. En er staat dan: hij genas vele zieken van allerlei kwalen en dreef veel demonen uit. Dan vroeg in de ochtend wil Jezus even alleen zijn om te kunnen bidden tot de Hemelse Vader. Maar nee, het is hem niet vergund. Hij is nu de superster van het moment en kan niet meer alleen worden gelaten. Iedereen is naar u op zoek, zeggen zijn discipelen bijna verwijtend. Alsof het nu niet het moment is om je terug te trekken en te verbergen, al was het maar voor even. Maar Jezus wil niet blijven, hij wil door, hij wil weg naar de dorpen in de omtrek. Hij wil het goede nieuws van Gods koninkrijk verspreiden. En dat is blijkbaar belangrijker dan al die wonderbaarlijke genezingen en geestuitdrijvingen. Jezus trekt zo door heel Galilea en gaat langs alle synagogen. Deze ene werkdag verschijnt zo dus als een blauwdruk voor alle werkdagen dat Jezus op weg is. En het opmerkelijke daarbij is de vaart waarmee Jezus in het evangelie van Marcus rondgaat. Jezus zoekt de menigte op, verkondigt het koninkrijk, verricht genezingen, drijft demonen uit. En hop, daar gaat hij weer. Hij lijkt de menigte vervolgens bijna te ontvluchten. om direct door te gaan naar het volgende dorp. Kortom, hij is op campagne en hij heeft haast. Maar wat hebben nu verkondiging van het koninkrijk, genezing van zieken en uitdrijving van demonen met elkaar te maken? Heel schematisch zou je het als volgt kunnen zeggen. Het koninkrijk van God staat lijnrecht tegenover het demonische rijk, het koninkrijk van Satan. En beide koninkrijken zijn strikt genomen geestelijke koninkrijken, onzichtbaar voor het oog. Zij spelen zich af in het hart van de mens. En beide koningen, God en Satan, trekken aan die mens. Het is een strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duister. En als het koninkrijk van God nabij is, zoals Jezus rondbazuint, dan betekent dat tevens dat het koninkrijk van Satan zal moeten wijken. Ziekte dan. Ziekte komt van Satan, zou je kunnen zeggen. Het is een kwaad dat het lichaam aanvalt en je van buitenaf probeert te breken. En bezetenheid komt ook van Satan. Het is een kwaad dat je ziel aanvalt en dat je van binnenuit ondermijnt. En hoewel ziekte heel ernstig is en iets waaraan je kunt overlijden, denk ik dat wij bezetenheid nog veel erger vinden. Want door bezetenheid krijgen wij het gevoel iemand helemaal kwijt te raken. Nog in dit leven. Wanneer Jezus dus de zieke geneest en demonen uitdrijft, dan zet hij zijn woorden over dat koninkrijk van God kracht bij. Zo van, zie maar, het is echt zo. Zieken worden genezen en bezetenen worden bevrijd. Het goede overwint het kwade. En het is precies daarom dat de mensen over Jezus zeggen, hij sprak anders dan alle andere leraren. Hij sprak met gezag. Met de verlichting in de 18e eeuw komt in Europa het geloof in de rede, het menselijk denken, aan de macht. En sindsdien is men ook openlijk gaan twijfelen aan de wonderen in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan iemand zoals Spinoza in Nederland. En die ontwikkeling is ten dele goed geweest, maar ten dele ook heel schadelijk. Zo werd Jezus gezuiverd van al zijn wonderdaden. En wat overbleef was een prediker van de moraal. En dan wel heel toevallig de moraal van de rede. Eigenlijk pas in de tweede helft van de 20e eeuw is men daarvan teruggekeerd. En het staat voor de meeste moderne Bijbelonderzoekers nu wel vast dat Jezus de gave had om mensen te genezen. Het hoort echt bij hem. Het is een heel wezenlijk onderdeel van zijn boodschap geweest. En dat geldt ook voor het uitdrijven van demonen of boze geesten. Jezus had de gave om boze geesten zijn wil op te leggen, om hen te bevelen om uit te gaan. En blijkbaar zonder allerlei omslachtige rituelen. Zoals wij die kennen uit het spiritisme van oude culturen. Zijn korte en eenvoudige bevel met woorden was genoeg. Toch is het iets waar wij ons moeilijk iets kunnen voorstellen anno 2021. De moderne psychologie denkt niet in termen van bezetting van iemand zelf door demonen. En het doet ook niet aan exorcisme, aan geestuitdrijving. Dat wordt allemaal afgedaan als occultisme. Of als iets dat thuis hoort in de culturele antropologie. In de beschrijving van archaïsche volksgeloof. Zoals je dat bijvoorbeeld nog veelvuldig aantreft in Afrika. Maar misschien kun je er ook anders over denken. Laat ik allereerst vooropstellen dat ik persoonlijk geen enkele ervaring heb met bezetenheid. Maar dat betekent nog niet dat dit fenomeen niet bestaat. Het instituut dat wel veel ervaring heeft met dit fenomeen is de Rooms-Katholieke Kerk. Elk bisdom heeft tenminste één priester die ook bekwaam is om exorcisme te verrichten. Zo zijn er in de Verenigde Staten ongeveer 100 priesters die gespecialiseerd zijn in geestuitdrijvingen. Dat heeft er ook mee te maken met het feit dat er daar nog altijd veel verzoeken binnenkomen van mensen om demonen uit te drijven bij een geliefde of een familielid. Van al die verzoeken blijkt het om mensen te gaan waarvan ruim 80% een psychische stoornis heeft. Deze mensen worden daarom doorverwezen om psychische hulp te ontvangen. Zij vallen dus niet onder de categorie van werkelijk bezeten zijn door een demon. Maar er is ook een groep waarbij men geen andere verklaring weet dan dat het hier om bezetenheid gaat. Alsof een ander, een demon, een boze geest, het zelf van een persoon bezet en overneemt. Een mens die dat overkomt, kan dan ineens voor de ogen van omstanders verstarren en onherkenbaar veranderen. Zo iemand spreekt dan met een vreemde stem, soms in vreemde talen, vaak schreeuwend of sissend. Hij of zij vertoont enorme lichaamskrachten die je niet bij hem of haar zou verwachten. En het lichaam neemt ook vreemde, krampachtige houdingen aan. Er zijn zelfs hele extreme gevallen bekend waarbij objecten in een kamer op onverklaarbare wijze gaan trillen of zweven. Voor omstanders is het zonder meer een zeer beangstigende ervaring. En de filmindustrie heeft daar van die angst dankbaar gebruik gemaakt in films als The Exorcist en Signs en wat al niet meer. Toch vertonen de slachtoffers van bezetenheid ook een gemeenschappelijk psychologisch kenmerk. In vrijwel alle gevallen zijn zij in hun jeugd blootgesteld aan verwaarlozing en seksueel misbruik. En de priesters pakken in dit verband van een verwonding aan de ziel. Wanneer de ziel dusdanig verwond is, kan het niet goed helen en vervormt het. En het heeft dan geen goed verweer tegen demonische bezetting. Het is dan alsof de ziel lek is. Of een openstaand luikje heeft waar het andere, het demonische, makkelijk naar binnen kan komen. Die vervorming van de ziel heeft ermee te maken dat de mens in extreme situaties van onmacht, zoals seksuele misbruik, het vermogen heeft om zichzelf af te splitsen. Dat is een vorm van overleven. Het is een overlevingsstrategie. Want door jezelf af te splitsen, kan een deel van jezelf zich distancieren van het zelf dat slachtoffer is van misbruik. Dat doe je omdat alleen maar het zelf van slachtoffer te hebben of te zijn ondraaglijk is. Je wilt daar kost wat kost onderuit. Maar wanneer een mens opgroeit, het misbruik voorbij is en de dingen zich lijken te normaliseren, is die ziel nog altijd gespleten en vervormd. En het kan zich niet goed helen, althans niet uit zichzelf. Het heeft geleden onder een zeer duistere macht en is daar in feite nog altijd van in de ban. Die gespletenheid van die verwonde ziel uit zich ook in het ondergaan van het goede dat de ziel wil helen, weer één wil maken. Aan de ene kant wil de ziel niets van dat goede weten. Het gaat sissen, schreeuwen en protesteren. Dat is het demonische deel. Een panische weigering om dit pijnlijke deel van het zelf te zijn en te integreren met dat andere deel. En aan de andere kant kan de ziel ook toegeven aan het goede. Het toelaten als het heilzaam. Dat is zeg maar het geestelijke deel. Zo kan de ziel kalmeren bij het zien van een crucifix. Of bij het bijwonen van een mis of een kerkdienst. Of bij het horen van de priesterlijke stem die demonische beveelt om uit te gaan. Er valt hier nog heel veel meer over te zeggen. Bijvoorbeeld de interessante vraag of bezetenheid in Jezus' tijd meer voorkwam dan bij ons vandaag de dag. Ik vermoed van wel. Maar je zult ook breder moeten trekken. Het gaat bij Marcus niet alleen om de bezetenheid van individuen, maar ook van maatschappelijke krachten. De samenleving als geheel is bezeten. Er is onderdrukking door een Romeinse overheid. Er zijn allerlei religieuze partijen die elkaar bestrijden en afwijzen. En er gaat een afgrond tussen rijk en arm. Kortom, de samenleving zelf leeft een gespleten bestaan waarin het demonische vrij spel heeft. Iets wat wij vandaag ook kunnen zien in de Verenigde Staten. Jezus' antwoord op die gespletenheid is, zoals we nog zullen zien, de weg naar het kruis. Maar dat is iets voor de 40 dagen tijd. Amen. We gaan zingen lied 534 in zijn geheel. Lied 534. Hij die de blinden weer liet zien. Ik heb een bericht van overlijden. Wij gedenken vandaag gemeentelid Geertruda Johanna Elisabeth Bruning-Plomp. Wij kennen haar als Jo. Jo is afgelopen dinsdag 2 februari overleden in de leeftijd van 90 jaar. Jo is overleden in de Magnushof. Daar verbleef ze al zo'n 4 jaar. Sinds 1992 woonden Jo en haar echtgenoot Hans Bruning in Schagen. Ze waren beide een heel vertrouwd gezicht in de kerk. In 2014 kwam Hans te overlijden. En in 2020, vorig jaar dus, kwam hun dochter Christel te overlijden. De crematie was gisteren. Pastoor Louise Kroijman ging voor in de afscheidsdienst daar ter plekke. Wij ontsteken voor Jo een kaars aan de paaskaars als teken dat zij nu eeuwig leven mag in het licht van Christus en omringd door haar geliefden. We gedenken Jo en bidden voor hen die zij achterlaat, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dat doen wij door te zingen lied 961, Niemand leeft voor zichzelf. Wij zingen dat tweemaal, lied 961. Laten wij bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor alle goede krachten die ons weghalen van al wat slecht en duister is, die ons beschermen tegen het demonische dat toch ook altijd op de loer ligt wanneer wij ons niet blijven richten tot u. Vader in hemel, wij bidden voor mensen die verwond zijn aan hun ziel, die te maken hebben gehad met demonische krachten, die verkracht, misbruikt of vernederd zijn en daar nog altijd de gevolgen van ondervinden, die zichzelf besmeurd en onrein voelen, onwaardig om geliefd te worden en onwaardig om lief te hebben. Die daarom moeite kost om bij uw licht uit te komen. Help hen, trek hen naar u toe. Weg uit het moeras van duistere gedachten en bespiegelingen. En maak hen weer heel. Vader in hemel, hoor ons en verhoor ons wanneer we elk in de stilte van uw aanwezigheid u zoeken en tot u bidden. Onze Vader, die in de hemel is, laat ons niet alleen in verzoekingen, maar verlos ons van alle demonische krachten in ons en buiten ons. Want van u is het koninkrijk. Amen. Ons slotlied is het Onze Vader volgens lied 369b. 369b. Wij zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Dank voor jullie betrokkenheid op afstand. Ik wil ook onze nieuwe organist, Ronald van Veen, hartelijk bedanken voor zijn bijdrage. Het was zijn eerste keer hier en hij is door weer en wind gekomen. Uit Heer Hugo Waard. Dankjewel, Ronald. Ga dan de week in en ontvang daarvoor de zegen van de Allerhoogste. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jullie harten en gedachten bewaren. In Christus Jezus, onze Heer. Amen.